stream starten.
Ja. Goedenavond allemaal. Het is weer woensdagavond. We gaan weer met Gods woord bezig met handelingen. Fijn dat jullie er zijn en degenen die kijken. En dan is het gebed ook natuurlijk dat we verlicht mogen worden wat er in het woord staat. We hadden het net even over het woord. Hè. Het staat hier op papier. En je kan het allemaal weten, maar we hebben nog altijd verlichting nodig. En elke keer het woord blijven lezen, zodat het in herinnering gebracht wordt. En dan zal je ook zien dat je elke keer weer meer geleerd en ook meer verlichting krijgt. Maar voordat we gaan beginnen, Barry, wil jij voor ons beginnen met gebed?
Zeker. Vader, dank u wel voor deze dag. Vader, dank u wel dat we hier allemaal samen zijn, dat we geleerd worden uit de woord, Vader. Dat we begrijpen hoe handelingen voor ons in elkaar zitten. De overgang voor je, Vader. Dank u wel dat Paulus ons al tot is en dat luid en duidelijk bekend gemaakt is, Vader. En dat wij door uw genade zalig zijn. Dank u wel voor het kruis. Dat door uw bloed gereinigd zijn. Door geloof en leven, Vader. En dat bid ik voor in Christus' naam.
Amen. Oké, nou handelingen 25, dat hebben we niet vers voor vers behandeld, maar we hebben een beetje een blik gedaan op het moment dat Paulus daar gevangen zit, hoe hij daartoe gekomen is en hoe hij zich heeft staande gehouden door het geloof, gesterkt is geweest. Hij is ons voorbeeld en dat zie je ook dat hij ook echt ons voorbeeld is. Ja. En we zijn nu in handelingen 26, nou, dan komt hij voor Agrippa. En daarvoor is hij natuurlijk de eerste keer bij de koning, dat was Felix. En toen kwam hij bij Festus. En de situatie is nu zo dat hij is natuurlijk, 's nachts is hij naar Caesarea gebracht, hè, als jullie het nog weten. Om uit de handen van de Joden te blijven, want er was een hinderlaag gelegd. En daar zit Paulus nog steeds. En Festus, in hoofdstuk 25... Dus in vers 6 zie je dat Festus daar op de rechterstoel zit. En dan laat hij Paulus voorkomen. En die mag dan weer zijn verhaal doen. En Festus in vers 9 wilde de Joden gunst bewijzen. En dat is de reden dat hij tegen Paulus zegt: wilt gij naar Jeruzalem opgaan om daar al daar voor mij over deze dingen geoordeeld te worden? Hij wilde de Joden gunst bewijzen, want die wilde hem naar Jeruzalem teruggeven. Maar natuurlijk met een oog om hem gewoon uiteindelijk te pakken te krijgen. Het zij door geweld of wat dan ook, een opstand of met die hinderlaag. Dus Paulus zegt: nee, dat ga ik niet doen. Ik beroep me op de keizer. Nou, dan zegt Festus in vers 12: hebt gij u op de keizer beroepen, gij zult tot de keizer gaan. Dus hij houdt Paulus gevangen. Totdat hij naar de keizer stuurt. En dan komt, het staat bij mij boven vers 13, Festus raadpleegt Agrippa. En dat is weer een koning. En die komt op bezoek bij Festus. In Caesarea, in vers 13 zie je dat. En dan gaat Festus aan Agrippa vertellen dat die ene Paulus daar heeft. En die praat over een zekere Jezus. En over de opstanding van de doden en dat soort dingen. En ja, dat zie je in vers 19. Hij zegt: dat is er aan de hand. Er waren Joden die hadden enige vragen van de godsdienst en van zekere Jezus die gestorven was, welke Paulus zeide te leven. Ja, zie je? Dus je ziet duidelijk, Paulus die verkondigt de opstanding. En dan zie je in vers 20 dat hij in twijfel is over die zaak. En of hij dus met Paulus, heeft hij gevraagd of hij naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus heeft zich beroep op de keizer. Dat is allemaal wat hij aan Agrippa vertelt. En waarom? Nou, dat kopje, Paulus Festus raadpleegt Agrippa, dat klopt, dat gaan we zo meteen zien. Want Agrippa, die wordt nieuwsgierig en die zegt in vers 22, ik wil ook wel die mensen horen. En toen zegt Festus dus: morgen zult u hem horen. Nou, dan gaan we even dat lezen, vers 23. Des andere daags dan, toen Agrippa gekomen was en Bernice met grote pracht, en zij ingegaan waren in het rechthuis met de overste over 1000... en de mannen die de voornaamste de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voortgebracht. Voorgebracht. Wat een hele gebeurtenis dit. Want Paulus, Agrippa, met grote pracht op praal, komt u binnen. Maar wie zitten er nog meer? Overste over 1000 mannen die de voornaamste de stad waren. Daar zitten alle houten metoten, alle overheden en hoogheden zitten daar. En het zijn allemaal heidenen. Er zit nu geen Jood bij, hè? Daarvoor zat hij natuurlijk, de Joden die zaten er ook bij, met die beschuldigen en zo, de leiders van het volk. Hier staat Paulus allemaal voor heidenen. Een hele nieuwe situatie. En daarom zien we ook, er gaat ook wat veranderen in zijn boodschap. Dat gaan we zo meteen zien. Maar kijk in vers 24, vestig zij de koning Agrippa en gij mannen, allen die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet deze van welke mij de ganse menigte de Joden heeft aangesproken, bij het Jeruzalem en hier roepen dat hij niet meer behoort te leven. Dus dat zegt Festus tegen al die hoogheden en overheden en machten die daar zitten. Dus ja, zie ik me zo voor te stellen dat Paulus daar zit, ja, in de ketenen. En dan staat hij daar tegen die heidense menigte daar, overheden en koningen. En Festus zegt dan, maar ik bevonden hebbende dat hij niets des doods waardig gedaan had, en waar hij ook zichzelf op de keizer beroep heeft, heb besloten hem te zenden. Van welke ik niet zekers heb aan den Heer te schrijven, daarom heb ik hem voor uw lieden voorgebracht, en het meest voor uw koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Dus hij leidt hem voor, en koning Agrippa hoort hem ook. Wat is de reden daarvan? Nou, kijk, vers 27, het dunkt mij tegen reden, dat betekent, het lijkt mij onredelijk een gevangene te zenden en niet ook, dat klinkt een beetje raar in deze volgorde, maar en ook niet de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen te geven. Met andere woorden, ik moet wel een aanklacht hebben als ik hem naar de keizer stuur. Ja? En daarom, dat is eigenlijk ook dat Festus dus ook Agrippa's oordeel hierover wil hebben. En daarom leidt hij hem voor. Nou, tegen Paulus hoef je dat geen twee keer te zeggen, want die neemt u gelijk de gelegenheid te baat om het te vertellen, ja. Maar, oké, je ziet hier dus allemaal heidenen waar Paulus voor staat. Nou, en als je leest in vers 1, Agrippa zeide tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Ja, Agrippa schijnt nogal op de hoogte te zijn van de gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Als je kijkt in vers 26... In vers 25 zegt Paulus, ik raas niet machtigste Festus, oh dus Festus, en ik spreek woorden van waarde van gezond verstand, want de koning, en dat spreekt toch over Agrippa, weet van deze dingen tot de welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschikt. Dus hij weet er vanaf, hij was bekend met de dingen van de Joden. Nou, dan gaat Paulus dus vertellen over wie hij was in Israël. Je ziet hier, in het eerste stukje gaat hij een aantal dingen zeggen. En het tweede gedeelte gaat hij vooral over de openbaring van de verborgenheid gaat hij praten. En dat is, hier zie je elementen toegevoegd, want dit is de derde verslag van zijn bekering. Handelingen 9 is het door Lucas. Het hele boek is door Lucas geschreven, maar Lucas die dat geschiedkundig weergeeft. Handelingen 22 zie je dat Paulus zijn eigen weergave van die gebeurtenis geeft. En hier zie je het weer. En hier zie je weer nog meer elementen toegevoegd. Dat heeft te maken omdat Paulus gaat nu de heidense betekenis van zijn bekering benadrukken. Omdat hij nu voor allemaal heidenen staat. Dat gaan we zo meteen duidelijk zien. Dus ja. Dus hij geeft daarom ook hier zie je ook meer informatie als in die twee andere bekeringsverslagen. Want die vorige, weet je nog, toen kon u praten, ik was nog in Jeruzalem, zat u zich te verdedigen. Ze weet toch, ik was bekend wie ik was en wie ik nu ben. En dat visioen, en ga je zo tot de heidenen zenden. Toen was het afgelopen. Maar als je dat nu zegt, tegen heidenen, ik zal u tot de heidenen zeggen, die blijven luisteren, toch? Ja, tuurlijk, dat is het verschil. En dat zie je ook, hij kan zijn hele verhaal doen. Nou, oké. In vers 4 en 5, mijn leven dan van de jonkheid aan, hetwelk van het begin onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben. Mag je hem even uitdoen, want ik heb er toch last van. Even kijken hoor, vers 3. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonte vragen die onder de Joden zijn, daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van de jonkheid aan, het welk van het begin onder mijn volk Jeruzalem is geweest, weten al de Joden. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. Paulus was en is geen tegenstander van het Joodse geloof. Ja, dat is hij absoluut niet. Hij vertelt, je weet, hij is als een fariseerszoon is hij opgegroeid. Hij is opgevoed aan de voeten van Gamaliel, is hij onderwezen. Kijk in 22 vers 3, voordat ik het verkeerd zeg. 22 vers 3, ja. Kijk, ja. Een Joodsman, Tatars, in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad. Geboren in Cilicië, maar opgevoed in Jeruzalem, aan de voeten van Gamaliel onderwezen. Naar de bescheidenste wijze, hè, dat is de meest strikte, nauwgezette en strenge wijze der vaderlijke wet. Zie je? De vaderlijke wet. Zijnde een ijver aan Gods, gelijk gij allen heden zijt. Dus ja, en 23 vers 6 ook, dan zie je dat Paulus zegt dat hij is een fariseer. Hij is zelfs een zoon van een fariseer. En waarom hij geoordeeld wordt vanwege de hoop en opstanding. De doden. Dus ja, Paulus was niet onbekend. Ga even mee in Galaten 1 vers 15. Wat hij daar zegt. En dan weet je gewoon. Die Paulus was echt een carrièreman. Ja, hij was op weg de grootste te worden. Hij was jong en hij was het beste jongetje van de klas, zeg maar. Kijk in Galaten 1 vers 14. Dat ik in het Jodendom toenam boven vele van mijn ouderdom. Vele van zijn leeftijd. En toen Stefanus werd gestenigd, was hij een jongeling. Als je kijkt naar een jongeling. David was ook een jongeling toen hij geroepen werd. Dan spreek je allemaal over leeftijden van 17. Tussen de 17, misschien 25, misschien wel lager. 20 jaar. Weet ik niet precies hoe, maar niet, dat is ongeveer een jongeling. Dus hij nam toe daarin, ja. En hij maakte carrière. In mijn geslacht zijn de overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Zie je? Hij was crème de la crème. Hij was fanatiek. En dat maakte hem ook dat hij toenam boven velen van zijn ouderen. Ja, hoe fanatieker, ja. Is of zo, in kring ook, in religieuze kringen. Hoe fanatieker, hoe meer naam je maakt. En dat was bij Paulus was dat ook het geval. Dus ja, als je teruggaat naar Handelingen 26. Dus ja, u weet van de gewoonten die onder de Joden zijn. Ik was ook een van hen. Ik ben niet onbekend. Ik was ook helemaal geen vijand van het Joodse volk. Ben ik nog steeds trouwens niet. Maar kijk, dus ja, waarom word ik dan hier gevangen gezet? Wat is er dan aan de hand? Kijk, ik in vers 5. Ja, ze hebben mij tevoren gekend, al lang, als ze tenminste willen getuigen, willen toegeven. Ik heb namelijk naar de bescheidenste secte van onze godsdienst, onze fariseeën geleefd. En nou word ik door die fariseeën, word ik aangeklaagd. Een bescheidenste secte. Een partij, een school of een stroming kan je ook zeggen. En nu sta ik, ja en daar sta ik dan hier nu, ja. En ik word nu geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Nou, dit is dus een theologisch gegeven. Dispuut zou je kunnen zeggen. Dat gaat iets tussen de fariseeën en wat Paulus verkondigt, van even vanuit de Romeinen gezien. Romeinen, het Romeinse Rijk was op zich, iedereen mocht eigenlijk geloven wat hij wilde. Als je maar niet tegen de keizer heen gaat. En dat was trouwens ook mooi, want als je kijkt in 25 vers 26, zie je dat hij schrijft van welke ik niet zeker heb aan den Heer te schrijven. Weet je wie dat is? De Heer, dat is de keizer. Die werd, Nero heeft ingevoerd vanaf dat moment dat je hem ook de Heer moest noemen. Dus als de christenen komen met mijn Heer en mijn heiland, dan zet je dat af, want de keizer zegt er is maar één Heer, dat ben ik. En die moet je aanbidden. Zo was het. Dus dat is ook de reden dat de christenen dan natuurlijk vervolgd werden. Ja? Maar op zich mocht je geloven wat je wilde. Ja, zo hielden ze ook de rust in het koninkrijk. Als je natuurlijk niet hun gezag ging aantasten. Dus ja, hier heb je dus iets niet wat een bedreiging is. Het is een theologisch dispuut. Voor Rome is dat eigenlijk helemaal geen zaak. Dus conclusie, vrijlaten. Nou ja, vrijlaten. Maar ja, goed, hij laat Paulus verhaal doen en kijken wat Agrippa zegt. Kijk, in vers 6, ik word dus geoordeeld over de hoop der belofte. En dat is dus die van God tot de Vader geschied is. Nou, dat is niet het evangelie wat Paulus vertelt aan ons, hè. Hoewel er overeenkomsten zijn. Hier spreekt hij over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. Nou, de vaderen. Abraham, Isaac, Jacob. En dan zie je ook in vers 7 tot de welke... He, tot welke die belofte onze 12 geslachten gedurigelijk nacht en dag goddienende verhoopt te komen. En Paulus zegt, over die hoop word ik geoordeeld. Je ziet hier ook de 12 geslachten. Dan zie je dus ook weer dat Paulus praat hier over iets dat niet voor het lichaam van Christus is, maar de reden waarom die dus gevangen is gezet. En dan is, wat staat er dan precies? De hoop de belofte. De hoop van de belofte. Nou, als we er eerst aan beginnen met de belofte. Er is dus iets beloofd en er is een hoop. Een hoop, een verwachting, zeg maar. Dus je kan zeggen, ik word geoordeeld over de verwachting van de belofte. Nou, dan moet je eerst weten, wat is dan die belofte? En dan weet je ook, wat dan die verwachting, waar ze dan op wachten, zeg maar. Dus laten we eens kijken wat die belofte is. Nou, die is sowieso aan de vaderen gedaan. Kijk even in Romeinen 9, vers 4. En dat hoort dus bij Israël. Christus is ook een dienaar van de besnijdenis geworden, ja, vanwege de vaderen, ja. De vaderen, die hebben het over Israël. 9 vers 4, welke Israëlieten zijn, welke is de aanneem tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst God en de beloftenissen. Zie je? Dus aan wie zijn de beloftenissen gedaan, voordat het lichaam van Christus kwam, was het aan. Aan Israël, dat zien we hier duidelijk staan. Dus waarom moet Paulus daar nou over hebben? Hij is toch onze apostel? Dan gaan we zo zien. Maar kijken we nu even in de tijd voor Paulus. Aan hun waren de beloftenissen gedaan. Dat betekent, zou je kunnen zeggen, ja, en de heiden niet dan? Nou, gaan we mee naar Efeze 2, vers 12. Efeze 2, vers 12. Nou, die versen kennen natuurlijk heel goed. En in vers 12. Kijk, wij waren heidenen in het vlees. Wij werden door de. In vers 11 ziet het staan. En wij werden door de. De besnijdenis werden wij voorhuid genoemd. Hè? Of onbesneden. Daar werd natuurlijk op neergekeken door de Jood. Wij waren maar onbesneden heidenen. Zondaren. Dat ga je in die tijd, hè, dan weten we die tijd, hè, dat is, spreekt over de tijd voor Paulus, voor de bedeelde genade, maakt zonder Christus verveemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte. Zie je, je hebt een verbonden van de belofte. Je hebt dus beloftes waar een verbond aan vast zit. Ja, en dan, en dat is aan de vader gedaan. Wij waren dus vreemdelingen daarvan, vreemdelingen van de verbonden van de belofte. Hé, hey, belofte. Wat is dat dan waar wij dan vreemdeling van waren? Nou, dat is allemaal, voor Paulus weten wij, gaat natuurlijk over Israël. Maar wat is dan die belofte? Nou, in de Bijbel kennen wij de vaderen aan wie beloftes gedaan zijn. Als we denken bijvoorbeeld aan David, dat noemen we dan het Davidisch verbond. Aan David is natuurlijk een zoon beloofd, ja, in 1 Samuel 7. En die zal op de troon gaan zitten voor eeuwigheid. En dan zie je dat dat beloofd wordt. En zal zijn zoon, het zal een koninkrijk, zal eeuwig zijn. Maar je ziet eigenlijk niet dat staat dat het een verbond is. Dat er een verbond gesloten is. We gaan er niet heen, maar 1 Samuel 7 zie je dat staan. 2 Samuel 7, dat hij dat belooft. Maar ga mee naar Psalm 89. Psalm 89. En daar zien we het namelijk wel genoemd. En dan weten we, oh wacht even. Dat is dus beloofd. Psalm 89 vers 4. Ja. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Zie je? Dus ik heb een verbond gemaakt met David mijn uitverkorene. Dus je kan hierbij zitten 2 Samuel 7 vers 13 en 14. En daar spreekt hij dus, dat is het verbond. Als je dat leest, zie je dat David in Psalm dat beschrijft als een verbond. Dat heeft God aan hem beloofd. En het is tot een verbond. Een onvoorwaardelijk verbond trouwens. Ja. Het gaat gewoon gebeuren. En als je kijkt in vers 34 en 35. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen. En in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. En hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij een heiligheid. Zo ik aan David liegen. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn. En de troon zal van mij zijn gelijk de zon. Dat is duidelijk toch? Ja? Dus het verbond is dat er zal uit David een koning zijn met een koninkrijk. Dat is het Davidische verbond. Dat ze een koninkrijk zullen hebben. Want een Abraham is wat beloofd. Is een land beloofd met een volk. Ja. Een land en een volk. Zonder een koning. Ja. Dus dat is een koningshuis. Dat is het Davids verbond. Het andere noemen we het Abrahamitisch verbond. Abraham, het verbond van Abraham. Heb je ook een verbond met Mozes? Dat is de wet. Maar met Abraham is het verbond gesloten. En wat was het teken van het verbond? Dan werd hij natuurlijk besneden. Dus daarom zegt men ook, als een kind gedoopt wordt en de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen, hij is opgenomen in het verbond van Abraham. Ja, dat kan je wel bedenken, maar dat is er niet zo. Wij horen niet in het verbond van Abraham. Maar goed. Dus hier zie je heel duidelijk. Het gaat over een koning. En een koninkrijk. En Abraham is dus beloofd. Ga mee naar eventjes naar Handelingen 7 vers 8. Als je naar de belofte van Abraham wil gaan. Die tekst wil lezen. Dan ga je gewoon naar Genesis 13. Genesis 15. Genesis 17. Dan zie je het elke keer terugkomen. Die belofte, ik weet, als ik jullie ken, weten jullie, hè, het land, ik zal u dit land geven. Ja. En Abraham geloofde hem tot rechtvaardigheid en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken. Maar ze moeten wel een land hebben. En dat land is aan Abraham beloofd. Dan loopt hij, moet hij doorlopen en hij is er ook heen gegaan. En daar gaat eenmaal met dat land, dat wordt een koninkrijk boven alle landen in de wereld met een koning. Ze hebben al twee beloftes. Nou, en in Handelingen 7, dan zie je dat. Handelingen 7, welk vers? Even kijken. Was het ook weer? Vers 8. Ja, Stefanus. En die noemt dat. En hij gaf hem het verbond der besnijdenis. En hij won Isaac en besneed hem op de achtste dag. Dus zie je dat verbond, hè? Dus wat hem beloofd is aan Abraham. Dat wordt genoemd het verbond van de besnijdenis. Nou, dat staat niet in de Bijbel, maar dat is dus het verbond dat hij met Abraham gesloten is. Het Abrahamitisch verbond. Of het verbond met Abraham gesloten. Dat is een belofte, ja, ook weer, wat je hier ziet staan. Nou, en welke hebben we dan nog meer? Wat is nog meer beloofd aan Israël? Nog een verbond, hè? Het heeft vier verbonden. Ja, met David. Het land. En een groot volk. Wat heb je daar? Een volk zonder land of een land zonder volk. En een koning, een koninkrijk. Maar nu nog, hoe kom ik in dat koninkrijk? Juist, dat is het nieuwe verbond. Ja, onder het oude verbond kom je het koninkrijk niet in. Het nieuwe verbond maakt het mogelijk dat al die beloftes die gedaan zijn, die verbonden. Het nieuwe verbond maakt het mogelijk dat ze het ook krijgen. Zonder nieuw verbond. Wij ook trouwens niet, want wij hebben de Heilige Geest van het Nieuwe Verbond gekregen. Dus wij, het is al niet met ons gesloten, maar vorige week, afgelopen zondag, hebben we het ook over gehad. De geestelijke aspecten van het verbond, die hebben wij ook. En nou, het is duidelijk, ja. Dus dat is de belofte. Nou, kijk, Handelingen 1, vers 6. De Heer Jezus gekruisigd, gestorven, begraven en opgegaan. En in Handelingen 1 vers 4 zegt Lucas. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden. Maar verwachtte de belofte des vaders die hij zeide van mij gehoord hebt. En wat was dat? De Heilige Geest. Kijk, want Johannes doopte wel met water. Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Dus hij zegt niet hoe lang het duurt, hè. Dan krijg je de vraag. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Wat is nou precies de vraag? Het koninkrijk, dat weten ze, dat is beloofd. Heeft de Heer Jezus natuurlijk ook over gehad. En dat het koninkrijk zal komen, dat hij weg zal gaan en dat ze dan de Heilige Geest zal ontvangen, die ontvangen is. Maar, en dat het wordt wederopgericht. Nou, ze hebben ooit een koninkrijk gehad, hè? Niet dat zo, dat was bijvoorbeeld met David en Salomo. Maar gaat u het in deze tijd oprichten? Gaat het nu gebeuren? Jij moet, kijk, wij weten met Pinksteren nu dat de Heilige Geest werd uitgestort. En dat was een vervulling van het Pinksterenfeest op zich. Ik denk dat zij dat nog niet wisten, hoe lang ze moesten wachten. Achteraf nu, dan wordt de Heilige Geest uitgestort. Kun je het allemaal zien. Dus ze vragen ook, gaat het nu gebeuren? Hij zegt, het zal niet lang na deze dagen gebeuren. Maar ja, is dat 1 week? Zijn dat 10 weken? Of... En dan zegt hij, hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen enzovoort enzovoort. Dus hij had gezegd, jullie moeten hier blijven. En u blijven wachten totdat de Heilige Geest wordt uitgestort. De belofte van de Heilige Geest. En dat is de belofte van de Heilige Geest van het Nieuwe Verbond. Dus ja, ga mee naar 2 vers 39. En dan zie je het dus ook gebeuren. Want u... Kijk, in vers 38 zegt hij, ze moeten zich laten dopen. Bekeren, laten dopen, vergeven zonde. Dan ontvangen ze ook de Heilige Geest. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verder zijn. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. En alle die daar verder zijn, niet de heidenen. Dat zijn de Joden in de verstrooiing. Handelingen 2 vers 39. Met Pinksteren. Dus, met veel meer andere woorden, betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dus uit het verkeerde geslacht, in de kleine kudde, wil je de belofte, ik bedoel de Heilige Geest nu uitstort van het nieuw verbond, daardoor worden alle verbonden worden dan gerealiseerd zo meteen, als hij naar beneden komt om zijn volk, om een wraak te nemen over de vijanden, en zijn volk het koninkrijk in te loodsen. Dat kan door het nieuwe verbond. U komt, kijk, de belofte toe. Aan wie zijn de belofte? Hij zegt, u komt de belofte toe. Wat lazen wij in Romeinen 9 vers 4? Dat aan Israël zijn de beloftenissen gedaan. Zie je het? Zie je dat het allemaal precies klopt met elkaar? En dat is nu aangebroken. En zijn dus wij niet. En dan kijk je in 3 vers 21. En dan zie je het, dat Petrus zegt van de Heer Jezus, welke de hemel moet ontvangen, hè? Want die is namelijk nu boven. Hoe lang blijft hij weg? Tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Wat heeft hij gesproken? Die beloftenissen van het koninkrijk. Want kijk, de profeten in vers 24 aan het eind, die hebben het allemaal verkondigd. Gij lieden zijt, niet waren, dus met Pinksteren kan de kerk nooit begonnen zijn, want zij zijn nog steeds kinderen van de profeten en van het verbond, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, in uw zaad zullen alle geslachten de aarde gezegend worden. Kinderen der profeten en het verbond wat gesloten is. Nou, u ziet het. En dat zijn ze hier nog steeds. Het is alleen niet gekomen. Want ja, men maakt dan wel eens, ja, nee, maar we praten over een geestelijk koninkrijk. Het koninkrijk zit in je hart en dat soort dingen. En dan eenmaal, wat is de toekomstvisie dan van iemand met zo'n leer? Het is een geestelijk koninkrijk, maar het is ook een letterlijk koninkrijk. Nou, zie jij het? Ik zie het niet. Dat betekent dus dat het nog steeds niet gekomen is. Er moet een verklaring voor zijn. En die is er ook. Als het woord in water is snijdt, dan weet je, dat bedenkt de genade. En Peter zegt ook in zijn laatste brief tegen de kleine kudde. Want dan zeggen ze, Peter verkondigt natuurlijk dat hij was opgestaan en dat hij komt. Dat hij eenmaal weer terugkomt. Dat zegt hij ook hier. En dan zijn er natuurlijk, het is niet gekomen. De bedenkende genade is begonnen. En dan zeggen ze, waar blijft hij dan? En dan zegt Peter, wat zegt hij dan? Ga naar Paulus toe. Die gaat het je uitleggen. Die gaat het uitleggen wat er aan de hand is. Waarom het nog niet gekomen is. Waarom die belofte, het koninkrijk, nog steeds niet gekomen is. Paulus praat ook over een koninkrijk. Wij zijn, hè? Ja, precies. Hij zal ons bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En we zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus wij praten over een koninkrijk in de hemelen. Voor altijd, eeuwig in de hemelen. En dat is er nu aan de hand. En dat, oké, dus dat is, we weten dus, die belofte, gaan we terug naar handelingen. Of daar zitten we al, maar naar de handelingen 26. De hoop der belofte. Dus we weten nu wat de belofte is. Ja? Want kijk. Ja. Nou, de hoop der belofte die van God tot de Vader ziet, dat is dus het koninkrijk. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienen te verhopen te komen. Over welke hoop van die belofte ook koning Agrippa van de Joden wordt beschuldigd. En dan weet je al uit de context nu, vers 8, wat die hoop is. Wat? Wordt het ulieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Dus de verwachting van de belofte, de hoop van de belofte. Wat is trouwens onze hoop? Ook de opstanding. Wel, Christus is onze hoop. Maar toch dat wij dat, de opstanding, toch? Als wij het nieuwe lichaam krijgen, dat wordt opgenomen. Dan gaan wij naar het hemelse koninkrijk. Dus de hoop van onze belofte. De belofte die God voor de grondlegging de wereld heeft gedaan aan zichzelf. Is ook een belofte. En de hoop daarvan is ook bij ons, is ook de opstanding. Daar praat Paulus hier niet over, hè? Hij praat over waarom die door de Joden achtervolgd wordt. En dat heeft alles met die opstanding te maken. De hoop van de belofte. Het is de enige manier om dat koninkrijk in te komen. Ook voor u, voor ons ook. Want wat zegt Paulus in Korinthe? Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Dat koninkrijk. Daarom zal hij naar beneden komen. Komen. Om ons lichaam te veranderen in dat nieuwe opstandingslichaam. En dan gaan we het koninkrijk wel. Dus ja, voor Israël is het natuurlijk, heb je altijd te maken met nationale bekering en individuele bekering. Kijk, nationaal is heel volk, maar dat bestaat wel allemaal uit individuen. En je ziet met Pinkster, roept hij het hele volk op, maar we weten ook straks met de grote drukking. Uiteindelijk, het gaat om de nationale bekering, want Peter spreekt echt tegen het volk Israël. Maar uiteindelijk betekent dat eigenlijk natuurlijk ieder individu geloven moet worden. En nu hebben wij dat niet. Wij praten gewoon over heidenen, individuen, over de hele wereld. Maar niet over een nationaal volk wat bekeerd moet worden. Maar met Israël is dat altijd wel het geval. En kijk even in Ezekiel 37. Dat is dus de hoop, de belofte. Koninkrijk is beloofd. Ezekiel 37. En dat is zoals de Jood natuurlijk, die kent dit. Die weet dit. En in Ezekiel 37, dat is dat dal van de dorre doodsbeenderen. Dat vallei van de dorre beenderen. En in vers, ik ga het niet allemaal lezen. Je ziet allemaal dode beenderen, ziet in een visioen. En die worden op een gegeven moment levend. Ze zijn dood. Een dal. Allemaal beenderen. En dan komt er op een gegeven moment in vers 8, er werden zenuwen op dezelfde. En ja, vers 7 zie je ook, er komt beroering, de benen naderden en elk been tot zijn been. Ik zag er werden zenuwen op dezelfde, er kwam vlees op en hij trok een huid boven op dezelfde. Maar er was geen geest in hen. Als er geen geest in je lichaam is, ben je dood. Een lichaam zonder ziel en zonder geest is dood. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, Ezekiel is dat. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden op dat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten. En een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Het hele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteerde en zegt tot hen, zo zegt de Heere, Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. Zie je? Dat is opstanding uit de graven. Dus Israël zal... Het heeft twee betekenissen. Want je ziet ook... In vers 21 spreekt hij over dat ze tussen de heidenen zijn. Dat ze als het ware ook... In de verstrooiing zijn ze ook dood. Dus hij zal ze uit de heidenen vergaderen. Uit de graven daar. En ook letterlijk uit de graven. En zullen ze opstaan. En dan zie je dat ze in het koninkrijk, in het land Israëls gebracht worden. Dat is door de opstanding. Gij zult weten, vers 13. dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En dan, ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere die gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En dan zie je de vers daarna, heeft hij het over die twee houten en dat wordt dan één hout. Dan zie je de 10 en 2 stammen worden dan verenigd weer tot één volk, hè. Want je hebt natuurlijk de 10 en 2 stammen gehad in het verleden. En die zijn weggevoerd, de 10. En die 2 naar Babel. Ja, waar die 10 zijn, dat weet niemand. Maar dat gaat wel weer goed komen. Dan is het weer de verenigde stammen van het volk Israël, krijg je dan weer. Dan is het weer één volk. Maar je ziet hier door die opstanding, zullen ze dus in dat beloofde koninkrijk komen. En nou, deze tekst, toen ik gelovig werd, las ik natuurlijk ook dingen allemaal in de evangelische beweging. En daar werd natuurlijk geleerd 1948. De staat van Israël. En ik dacht dat ook. Kijk, er is al een deel van profetie uitgekomen. Nu alleen nog de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is wel met Pinkster uitgestort. Dat is wat je nu ziet. Dat is niet volgens profetie wat je ziet. Dat heb ik wel geloofd toen de tijd. Maar ik sneed het woord en waard niet terecht. Dus nu zeg je, wacht even, die toekomst is er nog wel, maar door Paulus is het nog steeds tegengaande. Maar door de opstanding is natuurlijk, kijk, men gelooft in de opstanding. De farizeeën geloofden ook in de opstanding. En in Ezechiël lees je over de opstanding. In Daniël spreekt hij ook over de opstanding van de onrechtvaardigen en de rechtvaardigen. Nou, farizeeën, als je farizeeën bent, dan denk je, nou kijk, ik heb het verdiend, ik hoor bij de rechtvaardigen. Ja? Maar het gaat erom, degene die op ging staan, die wilden ze niet. Wel geloven in de opstanding, maar niet te geloven in de opstanding die in Christus is. Want dat was voor hun, ja, helemaal geloofden ze niet. Kijk, Johannes 11, vers 25. Er is maar één opstanding. Gelijk ze allen in Adam sterven, zullen ze ook allen in Christus levend gemaakt worden. Er is maar één. En dan zie je ook, dat is ook, kijk, en zijn voor Christus zijn ook mensen opgestaan. Maar die zijn allemaal weer dood gegaan. Die zijn niet in Christus opgestaan. Als je in Christus bent opgestaan, heb je eeuwig leven. Nou, met Lazarus, in Johannes 11, vers 25, wat zien we daar? Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij gestorven. Ik ben de opstanding. Hij is de opstanding. Hij is niet alleen maar opgestaan, hij is zelf de opstanding. Hij heeft zichzelf, hij zegt, in uw handen beveel ik mijn geest tegen de Vader. Hij heeft zelf besloten wanneer hij zou sterven. Hij is ook degene die dus zelf ook uit zichzelf kan opstaan. Hij is de opstanding en het leven. Waar heb ik voor 25 jaar? En die in mij gelooft zal leven, ook al waar hij gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Dat is een mooie vraag, hè? Gelooft gij dat? Als jij zegt, het geloof moet je gegeven worden, had ik toch niet kunnen zeggen, nou hier heb je het geloof. Kan je geloven? Dan zie je ook weer een weerlegging van dat het geloof je gegeven moet worden. Want hij zegt, geloof je dat? Dus hij geeft het niet, ze moeten het zelf geloven. Zij zeiden tot hem, ja heren, ik heb geloofd, ziet, zij hebt zelf geloofd, eigen vrije wil, dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld zou komen. Nou, dit is de opstanding, hij is de opstanding, en alleen in hem. Hij is het zelf. Kijk, in 46, maar sommigen van hen gingen tot de fariseeën en zeiden tot hen, hetgeen Jezus gedaan had, hij heeft Lazarus uit de dood opgewekt. In vers 43 roept hij Lazarus, kom uit en Lazarus komt eruit. En die gaan het aan de farizeeën vertellen. En in vers 47, de overpriesters dan en de farizeeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Maar wat doe je dan? Geloven. Tekenen. Jood begint een teken. Maar let op, indien wij hem al zo laten worden, zij zullen al in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en het volk. Dus ze zijn bang voor hun eigen Hachje. Nou kijk. Dus het moet niet doorverteld worden. En dan zie je in vers 53. Van die dag af raadslaagden zij tezamen dat ze hen doden zouden. Ondanks dat teken van de opstanding. Hè? Ze geloofden in de opstanding. Maar niet dat de opstanding in die Jezus was. Dat wilden ze niet. Dus Christus moet weg. Maar ook degene die dus in hem gaan geloven. Over de opstanding. Want als je kijkt in hoofdstuk 12 vers 9. Een grote schade dan de Joden verstond dat hij al daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil. Maar opdat zij ook Lazarus zouden zien die hij uit de dood opgewekt had. Ja, ik zou dat ook wel eens willen zien. Stel je voor dat je hier bij de kerk daar of ergens in het dorp iemand uit de dood is opgewekt. En die dat gedaan heeft, dat wil ik zien. Maar ik wil ook die persoon zien die dus in het graf gelegen heeft. Ja, en dat bevalt de fariseeën natuurlijk helemaal niks. Vers 10. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en zagen dat teken en geloofden in Jezus. Ja, dat zie je gebeuren. Dus ja, daarom moet hij ook uit de weg geruimd worden. Nou, even kijken. Ja, we gaan... Nou, je weet het. Later zijn de 12 apostelen na de opstanding van Christus, hij is opgevaren in de hemel, staan ze voor de Sadduceeën. En die waren met haat en nijd vervuld. Waarom? Omdat ze verkondigden, wie weet het nog? Niet, ja, in Jezus, in Christus de opstanding der doden. De Farizeeën, die hadden heel lang, daar kan je van alles over lezen, over vertellen, maar dat waren de vrijzinnigen. En de Farizeeën, dat waren de rechtzinnigen. Dan ga nu ook maar naar de vrijzinnigen. Opstaan? Nee, dat moet je zo niet lezen. Dat is gewoon, hij leeft voor in jou of in de gedachten van de mens, dat soort dingen. Dat is precies wat een vrijzinnige nu zal zeggen. Die gelooft niet in de opstanding van de dood, hoor. Maar je hebt ook de rechtzinnigen hier. Ja, en die geloven het wel. Maar ja, die zeggen dan weer, je moet wel het geloof gegeven worden. Je kan het niet zomaar aannemen. En dat soort dingen allemaal, ja. Die twee stromen, die heb je in feite dan nog. Dus die Sadduceeën, maar ook de Farizeeën, die zeggen, wij geloven in de opstanding. Dus dat wel. Maar als Paulus gaat leren in Christus de opstanding der doden, dat hij de Messias is, ja, dat willen ze dan weer niet, hè. Dus de opstanding op zich, ja, daar wordt in geloofd. Maar in Christus, nee. Want Christus is wat? De steen is aanstoots. De rots der ergernis. Ja. Want die zegt, ja, je moet geloven. Nou, oké, we gaan terug naar Handelingen 5 en 26. Dus, nogmaals. Vers 6 is duidelijk, ja. Daarom staat hij daar, want de Joden hebben vervolgd en uiteindelijk de Romeinen hebben hem bevrijd. Maar anders was hij echt natuurlijk wel dood geweest. Omdat hij verkondigde in Christus de opstanding der doden. Als hij nou gewoon de opstanding had verkondigd, gewoon, zonder Christus. Nou, dat deden de Farizeeën zo. Dan was er niks gebeurd. Nee, in Christus de opstanding. Nou ja, in vers 7, tot welke onze 12 geslachten geduurd. Hier zie je de 12 geslachten in staan, zie je dat? Men zegt wel eens, er zijn al die stammen. Men zegt wel eens, Engeland is ook een of andere stam. Ja, er zijn allerlei leerlingen waar de 10 stammen gebleven zijn. Maar, weet je, de 10 stammen werden toch afgevoerd naar het noorden, door Assyrië. En wat is er toen gebeurd? Waar stond de tempel? In Juda, Jeruzalem, bij de 2 stammen. Maar in het noorden, de priesters woonden toch door het hele land. Ja. Als je, we gaan niet heen om, maar als je leest in het Oude Testament, dan zie je wat er dan gebeurt. Die koning, het was niet Agob, het was Rehabiam, denk ik. Ik weet niet precies meer in mijn hoofd. Maar de priesters, ja, die dachten, hey, wacht eventjes. Daar staat de tempel. En we leven nu in een ander koninkrijk. De 10 rij, die had een eigen koning, de 10 stammen en de 2 stammen. En die koning, die was bang dat die gelovigen, die zouden natuurlijk allemaal naar Juda gaan. Hij zegt, ik ga ze wat anders geven. Samaria, met de hoofdstad Samaria. Ik geef ze ook een tempeldienst, alleen dan met een kalf. Maar dan doen we er niet eentje, zoals toen bij de berg Sinai, toen ze uit Egypte kwamen, want de kalf was natuurlijk ook een afgod van Egypte, die hadden ze daarin meegenomen, die hebben ze daar gezien. Ik geef ze er twee. Dus eentje in Samaria en eentje, ik dacht, bij de stam Dan. Dus dan kun je overal terecht voor je godsdienst. Maar de gelovigen, die waren naar het zuiden getrokken. Hebben zich daar gevestigd. Dat is gebeurd. Paulus spreekt hier over de 12 geslachten, zie je, de 12 stammen. Nou, als je denkt, toen in de tempel, toen Christus werd opgedragen, wie was daar? Anna, een profetes. Uit welke stam kwam die? Die woonde daar, Aser. Nou, dat is eentje van de 10 stammen. Zie je daar zo staan in de evangelie. Was een gelovige vrouw. Enfin, dit was even terzijde hoor. Maar ze zijn dus niet spoorloos helemaal. Want de 12 geslachten, die hopen daar nog steeds toe te komen. Daar wordt dus Paulus dat feit wordt hij beschuldigd. En dan zien we in vers 8, wordt het bij uw lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de dood opwekt. Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hij zegt Jezus van Nazareth, hè? Dat is toch die verachte naam. En Paulus, gebruik jij dat nou? Ja, maar hij zegt, hoe praat hij hier? Als hoe hij toen keek tegen Jezus. Ik weet nog wel, toen ik geloof was geworden en toen ben ik erop gaan letten. En toen hoorde ik ook wel eens, bij de katholieke kerk kwam, Jezus van Nazareth. Of ergens anders, Jezus van Nazareth. Dat is niet zoals wij, maar hij komt uit Nazareth. Maar zoals Paulus die zei, zo keken zij ook tegen hem, dat is die verachte uit Galilea. Ja? De mens Jezus, ja. Maar zo heeft hij tegen hem gekeken. En daarom dacht hij ook, heb ik vele wederpartijdige, vijandige dingen moeten doen. Dat meende hij werkelijk bij zichzelf. En dat is al door de Heer Jezus voorspeld, hè? Kijk bij mij in Johannes 16, vers 2. En Paulus is daar een heel groot voorbeeld van. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de uren komt dat een ieder die u zal doden, zal mede goden een dienst doen. Zie je? En Paulus zegt, ik heb met een onergelijk geweten, ik heb met een goed geweten heb ik dat gedaan. Dat zegt hij ergens in zijn brief aan Timotheus, dacht ik. Dus hij had toen geen geweten wat hem aanklaagde. Nee, dat was gebaseerd op de religie van de wet. En weet je wat de wet zegt? Gaan we niet heen om, in Deuteronomium 13. Als iemand dus een afval predikt, ja, tegen de Here, ja, dan moet hij gedood worden. Kijk, je kan altijd in de Bijbel, wij ook, iedereen kan een vers pakken en gebruiken om ze gelijk te hebben. Maar wij weten één ding. Context, context, context. In welk context staat het? Aan wie is het geschreven? Dat is ook belangrijk. Dus je moet het woord en water snijden. Die drie dingen zijn heel belangrijk. Dus ja. Dus Paulus meende dat hij dat ook gewoon moest doen. En nou, door de geschiedenis is al heel vaak gedacht dat men dacht in de naam van God dingen te moeten doen. Het zij gewoon echt misbruikt, of men meende het ook echt waarlijk. En ik geloof ook zeker, mensen die het woord en waarheid niet recht snijden, zijn er genoeg die dat echt menen met een oprecht geweten dat te doen. Ja, ik heb ook met een oprecht geweten, ik ben er nog niet tegen hoor, dat je geen alcohol drinkt, daar ben ik nog steeds voorstander van. Maar ik heb het toen heel bewust gedaan, want ik dacht dat ik een priester was, dus ja, en die dronk natuurlijk geen alcohol. Dus ik ook niet. Ja, als ik het toen wel zou gedaan hebben, had ik absoluut een geweten gehad wat mij ging schuldig verklaren. Maar nu, doordat ik het woord herhaald ben weggesnijden, ben ik niet opeens heel veel bier gaan drinken, maar ik weet, al zou ik een slok nemen, klaagt het mij niet aan. Ja, dat is met vergeven verzonnen natuurlijk precies hetzelfde verhaal. Nou, en Paulus zegt in vers 12, dus je kan wel zeggen velen, dat hij heeft de gemeente vervolgd, hij was een godslasteraar enzovoort enzovoort. En als je dat leest wat hier staat, in vers 11, Vers 10, het welk ik ook gedaan heb in Jeruzalem, en ik heb velen van de heiligen in de gevangenis gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij, zie je, het is wel zo, Paulus deed het, maar de overpriesters stonden allemaal achter hem. Ze kenden hem allemaal hoor, die Paulus. Want hij was natuurlijk een geweldig instrument in hun hand. Hij was fanatiek en hij joeg iedereen die geloofde in de opstanding in Christus, die jaagde die over de kling. Hier geeft hij daar dus zelf een getuigenis van. Als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Dat gebeurde met Stefanus en die daarna. En door alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft. Hij heeft ze gestraft persoonlijk, gedwongen te lasteren. En bovenmaat tegen hen woedende. Paulus was, wat staat er ook in Handelingen 8, dacht ik, blazende moord en dreiging. Dus hij was uit buiten zinnen. Fanatiekeling, een religieuze fanatiekeling, zoals wij nu, ja, Bin Laden bijvoorbeeld, dat soort mensen, hè?
Een extremist.
Extremist, ja, een religieuze extremist. En heb ik ze vervolgd tot in de buitenlandse steden, dat vind ik ook bijzonder dat er staat, buitenlandse steden. Ik wist het niet beter dat hij alleen naar Damascus ging, toch? Dus Paulus is de grens overgegaan en is toch via steden naar Damascus gegaan. Zoals ik het hier lees. Maar in ieder geval, uiteindelijk was zijn doel natuurlijk wel Damascus, maar overal waar hij dus nog last kwam en waar iets was, heeft hij waarschijnlijk overal de bezem te proberen doorheen te halen. Maar fijn. Dus vele, in vers 10, vele heeft hij in de gevangenis gesloten. Dus. En waarover in vers 12 ook, als ik naar Damascus reisde, staat hier waarover ook als ik naar Damascus reisde, zie je, tot buitenlandse steden, en toen ook naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had. Ja, met macht en last, autoriteit, op basis van een tekst uit de Bijbel, heb je nu legitiem het recht om ze te vermoorden, om ze te vervolgen. Nou, in vers 13, dat kan nog, maar ja. Zag ik ook koning, toen hij op weg was naar Damascus, in het midden van de dag op de weg, een licht boven de glans der zon van de hemel mij en degene die met mij reisde, omschijnende. Dat lees je ook, hè? Overal zie je die andere getuigenissen, zie je dan het licht midden op de dag. Nou, hier lees je het licht boven de glans der zon. Heb je wel eens in de zon gekeken? Paulus was blind boven de glans der zon. Dat is ongelooflijk. Hoe fel dat geweest? Wat een enorm licht dat geweest moet zijn. En dan zie je ook dat degene die met hem reisde omschijnde. En toen wij alle te aarde gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende. Ze vielen allemaal. Kijk, als je in Hebreeën 1 vers 3 gaat, hij zag dus dat licht. Kijk, en wij weten dat is de Heer Jezus geweest. Hè? En de Heer Jezus is natuurlijk, op aarde was hij in vernederde staat. Ja? Je zag zijn mens zijn, maar niet zijn glorie als God. Hè? Maar nu is hij helemaal opgevaren in de hemel en zit hij aan de rechterhand van de Vader. En nu, later lees ook in de openbaring, dat God zelf is het licht van de tempel. En hier, 1 vers 3. Het gaat over Christus. De welke al zo hij is. Hè? Hij is het. Het afschijnsel zijner heerlijkheid. Hij geeft zijn, het afschijnsel van de glorie, de heerlijkheid van God. Hebreeën 1 vers 3. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Van zijn persoon. Hij is een foto van God eigenlijk. Zeg ik altijd maar. Ik heb ook afgedrukt. Afdrukken maken. Het is gewoon een foto. Hij is een foto. Heb je God gezien? Nee, ik heb God nooit gezien. Maar ik heb wel de Heer Jezus Christus met de ogen van mijn hart gezien. En later zal ik hem ook zien. In levende lijven. Die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zie je? Hij is het afschijnsel van de heerlijkheid van God. En wie kan er nu bij God komen? We zouden allemaal verteerd worden door het licht. Al ongelovig, hè? Als je nu denkt, ik zal eenmaal voor God staan. Stel je voor, ik moet hier door een deur en daarachter, daar zit God op de troon. Hoe ga je naar binnen, denk je? Zo? Hey, hallo. Ik ben Jan. Nou, dat weet je al. Nee. Wij hebben vrijmoedig toegang tot God, toch? Maar we hebben toch nog steeds wel ontzag, toch? Nou, maar dat is als een gelovige, hè? Als ik binnenkom, één ding, ik ga gelijk buigen. Ik ga gelijk op de grond. En niet achterover, hè? Zoals je in de gemeente zal zien. Hup, en dan gaan ze achterover. Nee, voorover. Maar als je de Heer nog niet kent, Paulus en de zijnen, wat gebeurt er? Ze vallen, ze zijn bevreesd. Dan val je. Dus de Heer is ook, hè? Wat zeggen de engelen? De heerlijkheid des Heren omscheen hun helemaal. Hè? En die herders zien dat en die waren bevreesd. Dus de engelen zeggen ook, wees niet bevreesd. Dat is de eerste reactie van de mens als hij met de heerlijkheid van God in aanraking komt. Ja, dan word je bang. Dan heb je angst en dan val je. Zeker. Want, waarom zijn de mensen dat? Omdat alle mensen zijn zondaars. En dan komen ze met een rechtvaardig God over en over te staan. En dan ben je bang. Nu hebben ze het grootste woord, hè. Maar als je voor God staat, dan piep je wel anders. Dus ik wil nog naar één tekst en twee teksten gaan we afsluiten. Hebreeën 7, 26 nog even. Waar we eigenlijk moeten blijven, maar goed. Hebreeën 7, 26. Ja, want zodanig hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, onschuldig, onbesmet, afscheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dat zegt de Hebreeën schrijver al. Hè? En ja, hoe heet hij, Stefanus? Die ziet hem ook daar, hè? De hemelen geopend. En hij kijkt zo naar de troon. Dan ziet hij Christus staan aan de rechterhand van de Vader. En wij weten van Paulus, afsluiten, Efeze 1, vers 20. Dat hij zit daar nu. Zodat hij ons komt halen. Efeze 21. Die hij gevrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld. Maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven. Tot een hoofd boven alle dingen. Ja, Christus is aan Paulus verschenen. Hij kwam dus vanuit de hemel naar beneden. In de glorie. En Paulus wordt verblind. En wij weten dat als wij sterven, als we eenmaal naar de Heer gaan, wij zijn reeds nu met Christus ook daar gezeten. Dus wij zitten in feite al in het Heilige der Heiligen. Onze wandel is in de hemel, waar God woont. Het is fenomenaal, hè? Dat het schep van de hemel en aarde dat met ons voor heeft. Ordinaire zondaren. Ja? Die altijd maar de vijanden van God zijn geweest door wat we gedaan hebben, heeft hij uit genade ons gered. Dus daar mogen we heel dankbaar voor zijn. En nou, als je nou ziet, dan krijg je het volgende stuk. Tot hiertoe gaat het eigenlijk over het religieuze dispuut, noem ik het maar even, waarover het gaat. En ze moeten mij vrijlaten. Je ziet ook dat de conclusie van Agrippa is, in het laatste vers. Dan zegt Agrippa tegen hem, deze mens heeft niets gedaan. Hij had gewoon vrijgelaten kunnen worden, maar hij heeft zich beroepen op de keizer. Dus daar moet hij wel gaan. Ze hebben geen zaak tegen hem. Maar goed, Paulus heeft dat nu verteld, dat is er aan de hand. Maar nu ga je, dus de opstanding, maar nu gaat hij verder vertellen over de openbaring van de verborgenheid. Gaat hij dan aan die heidenen vertellen. Want dan zegt hij op een gegeven moment, tot de heidenen waartoe ik u nu zend. Dan gaat hij echt veel meer informatie geven, wat je eigenlijk in die vorige twee verslagen niet leest. Maar dat komt omdat hij nu alleen maar voor heidenen staat. En dan kan hij dat aan hun ook vertellen. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Wil jij voor ons eindigen, Tom? Amen, amen. Goed, dit was het weer voor vanavond. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie genoten hebben van Gods woord. Dat zeg ik elke keer, maar dat meen ik ook oprecht. Het is altijd weer een plezier om naar Gods woord te luisteren. Waarom? Omdat het niet voor theologisch. Als je Gods geest hebt en je kan het woord en water snijden. En je hebt een leraar die het leert. En met elkaar worden we dan geleerd in deze boodschap. Nou, daar kunnen we alleen maar heel dankbaar voor zijn. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en allemaal weer tot de volgende keer.